kopietjes die jullie krijgen dan, ter beschikking worden gesteld, kunnen geen kopierechten aan ontleend worden. Geen auteursrechten aan ontleend worden. Dus. We gaan het met elkaar hebben over de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. En dan gaan wij met elkaar kijken naar de schrijver, Paulus. En we gaan ons oriënteren op een gemeente die gesticht werd in de stad Thessalonica. En wij wijzen op de spelling van de Thessalonicenzen. Oh, dat moet ik daar natuurlijk doen. Thessalonica met een C en de rest. Ik wil toch eerst het non-digitale versie gebruiken van de kaart. Later krijgen we de digitale versie te zien. Om jullie een indruk te geven waar we het vanmiddag over gaan hebben met elkaar. Of vandaag met elkaar over gaan hebben met elkaar. En waar dit allemaal heeft plaatsgevonden. Want ik denk dat het belangrijk is bij een inleiding. De overige sprekers zijn het ontzettend makkelijk om alleen maar te gaan naar het boek. En te volgen wat er staat. Ik heb het erg moeilijk, want ik moet een raamwerk gaan maken voor jullie. Waarbinnen jullie gaan nadenken van, oh, heeft het daar plaatsgevonden op die manier? Dus die andere is, ja. Maar dus, help mij een beetje om die last te dragen. Paulus heeft één reis achter de rug, wat dan normaal gesproken genoemd wordt de zendingsreis. En is gaat bezig aan de tweede reis. En vlak daarvoor heeft een beslissing plaatsgevonden, namelijk tussen Paulus en Barnabas ontstond frictie, een geschil. Namelijk over het meenemen van Johannes Marcus. En op dat punt gingen ze allebei hun eigen weg. Paulus heeft dan gekozen om Silas met zijn mee te nemen. En die reis begint dan in Antiochië. Dat gaat dan door Cilicië, waar Paulus geboren is. Ik wil niet zeggen getogen, want ergens staat ook in het Evangelie dat hij getogen is in Jeruzalem. Maar in ieder geval, een gedeelte van zijn kindertijd heeft hij waarschijnlijk doorgebracht in dit gebied. Dus hij zal nog even gezegd hebben tegen zijn familie, hallo, ik ben op weg, leuke kopje koffie klaar. Nou, dus zij gingen nu weer verder. En ze reizen via derde Lystra, Iconium, Pisidia, Antiochië, de van een andere Antiochië, dat is Syrië als Antiochië. De bovenland van Klein-Azië door, tot naar Troas. Wat gebeurde daar in Troas? In Troas kreeg Paulus een gezicht te zien van een man die zei, kom over. Want hij was eigenlijk van plan om dit gebied in te gaan. De tien in de polders. Maar de man zei, kom over. Dit is een hele belangrijk punt in de geschiedenis van de gemeente. Want wat gebeurt er namelijk? Tot nu toe was het evangelie verkondigd in deze omstreken en later in deze omstreken, maar nog niet veroverd. En de man reed Paulus in het gezicht. Paulus en Silas en Timotheus, die inmiddels ook aan het gezelschap waren van het was toegevoegd, die maakten de beslissing om over te gaan naar het vasteland van Europa. Voor het eerst. Gekomen zijn door, ze komen aan in Neapolis. Daar wordt het evangelie gevonden. Daar wordt een gemeente gesticht. Lydia, de purperverkoopster, tot geloof gebracht. De gevangenbewaar komt ook tot geloof met zijn huis. Een kleine groep, waarschijnlijk een gemeente aan huis, ik weet het niet zeker. Maar dan, door de druk van de Joden uit de synagoge, vervolgde zij een reis via Amphipolis en Apollonia naar Thessalonica. Er zijn drie steden die je moet onthouden, die heel belangrijk zijn in dat verband. Dat is Filippi, Thessalonica en Berea, in dat gebied van Macedonië. Dus daar gaan wij vanmiddag over hebben. Mocht je geen vorm van de digitale mensen, kun je altijd nog terug naar de harde versie. We gaan het hebben over de inleiding op de brieven aan de gemeente Thessalonica. Allereerst de schrijver. De schrijver van deze brief is Paulus, de apostel Paulus. In zijn groet aan de gemeente is hij vergezeld door Silvanus,
of anders genoemd, Silas. Waarschijnlijk is de ene de Hebreeuwse naam en de andere de Griekse naam. En Timotheus, met z'n drieën zijn ze op weg. Hij noemt zich verderop nog eens met naam. En dan zien wij dat er een Bijbelse erkenning is van Paulus als schrijver in eerste hoofdstuk, of de eerste brief van de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 1. En dezelfde brief, hoofdstuk 2, vers 18. Daar zien we dus dat Paulus de schrijver is van de brieven aan de Thessalonicenzen. Vroege bronnen in de geschiedenis van de kerk, zo rond 200 na Christus, die deze brief aan Paulus toeschrijven, zijn onder andere Irenaeus van Lyon, Frankrijk dus, Tertullianus van Carthago, dat is ergens wat nu Tunesië zal zijn, en Clemens van Alexandrië, dat is de buurt van Cairo, dus in Egypte. Dat is heel belangrijk voor de begripsvorming, dat de Thessalonische brieven authentieke brieven zijn van de hand van Paulus. Oké, de schrijver kennen we dus. We gaan naar de stad Thessalonica. Thessalonica was de hoofdstad en tevens de grootste stad van de Romeinse provincie Macedonië. Qua geschiedenis was het hele gebied, zowel aan de Europese als aan de Aziatische zijde, overladen met herinneringen aan Alexander de Grote. Daar kon je niet van ontkomen. Het was een vrijstad, dat wil zeggen, zij bleef gevrijwaard van inkwartiering van de Romeinse troepen. Het kende een eigen volksbestuur met magistraten en een uitvoering van eigen rechtspraak. De stad had toentertijd al zo'n 200.000 inwoners. Voor korte tijd streed ze met Constantinopel om de eer de grootste stad ter wereld genoemd te kunnen worden. Die strijd werd niet in haar voordeel beslist. Haar ligging aan de Via Ignatia, ik wil dat dan nog eventjes duidelijk maken. Dat is een route die ongeveer zo, via Byzantium, Filippi, Thessalonica en Berea, naar Isisarcus en vandaar naar Brindisi. En dan werd het de Via Appia, de hele bekende route Via Appia. En dat leidde dan naar Rome. Dus Rome had een directe verbinding, zowel civiel als militair, Rome, Brindisi, en dan via deze steden, daarom zie je ook het belang van de stad Thessalonica, sorry dat ik hier een beetje in de weg sta. En dan via Byzantium, dus met hand vrije handel tussen Oost- en West- en Zuid-Europa en Azië. Het lag dus aan de Ignatische route, via Ignatia. Onthoud die route, want je ooit nog eens een keer verder leest in de inleidingen van de brieven. De stad had zo'n 2 miljoen. Ja, voor korte strijd, dat heb ik gehad. En dan krijgen we haar ligging aan de Via Ignatia, de Ignatische weg. Toentertijd een belangrijke handelsroute die Rome verbond met zijn oostelijke provincies. Met andere woorden, Zuid-Europa met Klein-Azië en nog verder. Maakte Thessalonica tot een belangrijk centrum van handel en verkeer. In de Romeinse provincie Macedonië, zelfs verder buiten. Ook had de stad een belangrijke maritieme functie. In de loop der eeuwen is zij meer dan eens gebruikt als uitvalbasis van haar veroveraars. In onze tijd kennen we de stad als Thessaloniki of Saloniki. Goed, laat de stad Thessalonica qua introductie achter ons. En wij bepalen ons bij de gemeente in Thessalonica. Nog even de Ignatieroute, dus digitaal dan. Werd mij verteld dat ik. Ja, lezen. Sorry, dank u wel. Dus dat is dan dit is dan de Via Ignatia zo. En dan zo en dan via Appia. Dan bepalen we ons nu bij de gemeente in Thessalonica. Beschrijving van de stichting van de gemeente in Thessalonica is te vinden in Handelingen hoofdstuk 17, vers 1 tot 9. Onderweg op de tweede zendingsreis waren Paulus en zijn metgezellen Silas en Timotheus overgestoken van Troas, Klein-Azië, naar Europa. Aangekomen in Neapolis reisden zij door naar Filippi. Vanwege het Joods geweld en verzet moesten zij de stad verlaten en kwamen via Amphipolis en Apollonia in Thessalonica aan, de tweede stad, de grote stad waar zij evangelie gingen verkondigen. Zoals gewoon ging Paulus vrij snel naar de synagoge om daar met de Joden gedurende 3 sabbaten, 3 weken dan, vanuit de schriften met hen te spreken over Jezus Christus. Enkele van de Joden, raakten overtuigd van de boodschap van Jezus en met hen ook vele godvrezende Grieken en tal van voorname vrouwen. Dit maakte de Joden afgunstig en jaloers. Zij veroorzaakten met behulp van wat plebs van de straat een oploop en brachten de stad in rep en roer. De broeders van de gemeente werden, gezien de omstandigheden, bezorgd om Paulus en Silas en achtten het noodzakelijk hen geheimelijk in de nacht uitgeleid te doen naar de volgende stad, Berea. Handeling hoofdstuk 17, vers 10. Timotheus moet in het gezelschap van Paulus geweest zijn, want hij bevindt zich ook in Berea. Vanwege het aanhoudende geweld en verzet door de Filippische Joden, zelfs in Berea, reisde Paulus door naar Athene en liet Silas en Timotheus in Berea achter. Ondanks een niet veelbelovend begin groeide de gemeente in Thessalonica uit tot een sterke gemeente. Lees maar in de eerste brief, hoofdstuk 1, de versen 2 tot en met 10. De gemeente bestond voornamelijk uit heidenen. Ook maakte daar deel van uit Jason, handelingen hoofdstuk 17, vers 9, Secundus, hoofdstuk 20, vers 4, en Secundus, en Aristarchus. Aan deze gemeente heeft de apostel dus twee brieven geschreven, waarover wij onze hoofden gaan buigen vandaag. En deze brieven waren ter bemoediging en onderricht. Goed, dit gezegd hebben, gaan we door naar de tijd en plaats van schrijven van de twee brieven. De eerste brief wordt beschouwd als een van de eerste brieven van de hand van Paulus. En mogelijk was het de eerste. Uit de brief zelf, hoofdstuk 3, vers 1 tot 6, als wel uit de beschrijving van Paulus' reizen, kan worden opgemaakt dat Paulus deze brief geschreven heeft op zijn tweede zendingsreis, kort na zijn aankomst in Korinthe. Dit betekent dan dat de tijd vastgesteld kan worden tussen 51 en 52 na Christus, zeg maar rond 52. De tweede brief zal enige maanden of uiterlijk een jaar na de eerste brief geschreven zijn. Sommigen houden het zelfs voor enkele weken als tussentijd. Dit houdt in dat Paulus deze brief geschreven heeft op zijn tweede zendingsreis ook, tijdens zijn verlengd verblijf in Korinthe. Handelingen 18, vers 1 tot 11. Als tijd houden wij aan rond het jaar 53. Dan volgt hier een overzichtskaart. Even duidelijk, via Ignatia loopt dan hier zo. Hier is de stad Thessalonica, Filippi en Berea. Dus wij hebben het hoofdzakelijk vandaag over dit gebied. Gaan we kijken naar het doel van de brieven. En dan nemen wij de eerste brief. Bij het beschouwen van de eerste brief denken wij terug aan de situatie in Thessalonica, waarbij zo snel de verkondiging van het evangelie vruchten had afgeworpen. Want de verkondiging door Paulus en Timotheus en Silas bracht velen in de stad Thessalonica tot geloof. Dit tot grote ergernis en woede van de Joden daar, en waarom niet. Deze beraamden dan een hetze tegen de drie medewerkers van het evangelie, door met gaaiers van de straat oproer in de stad te gaan veroorzaken. Verstandige broeders van de nieuwe gemeente in Thessalonica waagden over het welzijn van Paulus, Timotheus en Silas en zonden hen zonder uitstel 's nachts op weg naar Berea. Dit noodzakelijke abrupte vertrek uit Thessalonica, zo snel na het begin van de gemeente al daar, maakte Paulus later vanzelfsprekend bezorgd over de toestand van de broeders in Thessalonica. Toen Timotheus zich in Athene bij Paulus voegde, zie daarvoor in handeling hoofdstuk 16, vers 14 en 16, bracht de bezorgdheid van Paulus ertoe Timotheus zo snel als mogelijk terug te sturen naar Thessalonica, om de nieuwe volgelingen aan te moedigen en te funderen in het geloof, maar ook om te vernemen hoe zij in staat waren hun verdrukking te ondergaan. Lees daarvoor in hoofdstuk 3, vers 1 tot met 5. Toen Timotheus terugkeerde naar Paulus in Korinthe, volgens handelingen 18, vers 5, was het nieuws dat hij bracht zeer bemoedigend. Kijk in hoofdstuk 3 van 1 Thessalonicenzen, de versen 6 en 7. Ondanks verdrukking hadden ze weten stand te houden en bleven zij sterk in hun geloof. Lees daarvoor in hoofdstuk 2, de versen 13 tot met 16. En bewezen zij ook zo een voorbeeld te zijn voor anderen. Zie daarvoor in hoofdstuk 1, de versen 6 tot met 8. Toch hadden zij, zoals verwacht kan worden van een jonge gemeente, verder onderricht nodig. Ten aanzien van een heilige levenswandel. Zie daarvoor in hoofdstuk 4, vers 1 tot 12. Zij moesten ook de verzekering hebben dat hun geliefden die in Christus gestorven waren, de zegeningen met de komst van de Heer, hoofdstuk 4, vers 13 tot 18, niet zouden missen. Oriënterend op de eerste brief dan, en denkend aan de heiligen in hun situatie, kunnen we een en ander samenvatten met de stellen dat Paulus bij het schrijven ervan voor ogen had de broeders en zusters te prijzen voor hun standvastigheid onder verdrukking. Als mede hen te onderrichten ten aanzien van een heilige levenswandel en daarbij ook hen te vermanen tot waakzaamheid en ook opbouw ten aanzien van de tweede komst van Christus. Na de eerste brief dan natuurlijk logischerwijs de tweede brief. We zagen dus dat de eerste brief voortkwam uit de reactie van apostel Paulus op het bemoedigende nieuws van Timotheus, die hem met zich meebracht van een vlotte reis, terwijl Paulus nog steeds in Athene verbleef. Zie daarvoor 1 Thessalonicense 3, de versen 1 tot met 3 en vers 6. Aangemoedigd door hun volharding onder alle verdrukking, spoorde Paulus de gemeente aan heiligheid te betrachten, met het oog op de komst van de Heer. Hoofdstuk in de 1 Thessalonicense 3, de versen 12 tot 13, hoofdstuk 5, vers 23. Uit de tweede brief blijkt dat zij ondanks verdrukking gehecht bleven aan de Heer. Zie daarvoor in hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Het lijkt erop dat er na ontvangst van de eerste brief verkeerde denkbeelden zijn ontstaan over de komst van de Heer. Sommigen waren van streek geraakt door de valse berichten. Dat lezen wij in hoofdstuk 2, de versen 1 tot 2. Anderen waren gestopt met werken. Ja, zelfs zover. Jongens, kom niet meer te werken, want de Heer komt heel gauw terug. In mijn leven, dachten ze. Anderen weer waren gestopt met werken, waarschijnlijk vanwege de veronderstelling dat de vermeende op handen zijnde komst van de Heer betekende niet meer toegewerken. Hoofdstuk 3, vers 11 en 12. Samenvattend kan dan gezegd worden dat Paulus, denkende aan de broeders in hun omstandigheden, bij het schrijven van deze brief een drieledig doel voor ogen stond. Namelijk de broeders en zusters te bemoedigen om te volharden in hun verdrukking. Ten tweede, hen te wijzen op de verkeerde denkbeelden die zijn ontstaan ten aanzien van de op handen zijnde komst van de Heer. En ten derde, als laatste, hen richtlijnen te geven. Je zou kunnen zeggen apostolische richtlijnen te kunnen geven. Over te nemen disciplinaire stappen in de richting van hen die weigeren met hun handen te werken. Goed, tot zover het doel van de brieven. Dan gaan we over tot het thema van de brieven. De eerste brief. Deze epistel is uniek. In die zin dat elk hoofdstuk eindigt met een verwijzing naar de tweede komst van Christus. Zij die dit willen horen, dan geef ik deze tekstverwijzing op. Hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 2, vers 19. Hoofdstuk 3. Vers 4. Hoofdstuk 3, vers 13, sorry. Hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. En hoofdstuk 5, vers 23. Met de nadruk op heiligheid en standvastigheid van leven is een passend thema heiliging met het oog op de komst van Christus. En daarbij heb ik aan verbonden een sleuteltekst. En die sleuteltekst is te vinden in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, vers 12 en 13. Omdat wij nog steeds bezig zijn met het thema te bekijken van de eerste brief. En daar staat: en doe nu de Heere toenemen en overvloedig worden in liefde tot elkander en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u, om uw harten te versterken. Zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. Dat wat betreft het thema van de brief, van de eerste brief. De tweede brief gaan we nu behandelen. Bij het rechtzetten van hun verkeerde opvattingen over de wederkomst van Christus legt Paulus uit dat de Heer niet onmiddellijk zal komen. Zie daarvoor in hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 3. Zij moeten daarom doorgaan met hun volharding en geduld waarvoor zij reeds geprezen zijn. Daar heeft Paulus speciaal aandacht aan besteed. Hij heft een dreigende vinger op tegen hen die wachtende op de komst van de Heer nu denken het werk te kunnen neerleggen en te teren op de zakken van anderen. Paulus zegt, that's a no-no. Een passend thema is dan ook volharding bij het wachten op de komst van Christus. Ook hieraan hebben we een sleuteltekst verbonden te vinden in 2 Thessalonicenzen 2, vers 5 tot 17. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die geleerd zijn, hetzij mondeling, hetzij in een brief van ons. En mogen Jezus Christus, onze Heere zelf, en God, onze Vader, die ons heeft lief gehad en door zijn genade onze eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uw harten vertroosten en ze versterken in alle goed werk en woord. Dan gaan we nu naar de indeling van de twee brieven. En het is niet mijn bedoeling om het gras weg te maaien voor de voeten van de volgende sprekers. Want ik kan alleen maar zeggen, herhaling is goed om te kunnen onthouden. Herhalen, herhalen en herhalen is de beste methode om dingen te onthouden. Dus maak je geen zorgen. We gaan kijken naar de indeling van de eerste brief. Uiteraard is er een inleiding. Even terug. Nog wat meer uitgelegd. Oh, dat moet ik hier doen. Ja. Inleiding. Allereerst de groet van Paulus en Timotheus en Silvanus en Silas. Dan volgt er een dankzegging voor hun geloof. Hoop en liefde. Belangrijk. Ook in onze tijd. Om moeten ze zich positief te benaderen. En positief te zien. In de versen 2 en 4. Dan zijn er twee hoofdbestanddelen in deze brief. Namelijk de apostel die terugblikt. En de apostel die voorschriften heeft. We gaan eerst naar de terugblikken van Paulus. Paulus blikt terug op hun situatie. En dat doet hij in de hoofdstukken 1 tot en met 3, vanaf vers 5 tot en met 13. Hij blikt terug op hun situatie in hoofdstuk 1, vers 5 tot 10. Namelijk spreekt over hun ontvankelijkheid voor het evangelie. Daar waren zij een schoon voorbeeld van. Maar ook hun goede naam, die daarmee overal bekend werd. Niet alleen in Thessalonica, niet alleen in Macedonië, niet alleen in Achaïe, maar alle wegen werd hun geloof bekend, in versen 8. Tot met 10. Dan blikt hij terug op zijn eigen optreden. Hij zegt, spreekt over zijn manier van evangelie prediken, hoofdstuk 2, vers 8, 1 tot met 8. Over zijn manier van omgaan met de broeders. Ik zal daar niet te lang op ingaan, maar daar is ook voor ons een boodschap weggelegd, hoe wij moeten omgaan met onze broeders. En dat lezen in de versen 9 tot met 12. Dan blikt hij terug op zijn bezorgdheid voor zijn broeders. En dat deed hij natuurlijk terwijl hij naar Athene was in Korinthe. Hij dacht terug en daarom zijn die brieven ook ontstaan. Dan gaan we over naar het tweede gedeelte, hoofdbestanddeel, namelijk de apostolische voorschriften. Paulus, de apostel, gaf voorschriften, ik heb ze genoemd, apostolische voorschriften. Er zijn 6 onderverdelingen, die heb ik verdeeld in 3 en 3. In de voorschriften die hij geeft, zegt hij, spreekt hij over wandel in heiliging. Heiliging om God te behagen. Heiliging om je te onthouden. Van seksuele immoraliteit. Dan spreekt hij over wandel in liefde. Dat is ook belangrijk. Zoals God geleerd heeft elkaar lief te hebben. Maar ook om hierin te blijven groeien. Het is één ding om het te doen. Maar het is zo makkelijk om daar weer in het oude te vervallen. Dus Paulus zegt dan, blijf hier ook in groei. Dan wandel in beijvering. Paulus zegt, iedereen moet werken, jullie ook. Dus door te werken met eigen inzet. En door behoorlijk gedrag, dat rekening houdt, dat is ook belangrijk, ook in ons leven. Rekening houden met de buitenstaanders. Dan gaan we naar het volgende gedeelte. Het valt toch allemaal onder apostolische richtlijnen. Wandel in hoop, zonder bedroefd te zijn, te hoeven zijn, over hen die overleden zijn. Want dat speelde een rol onder de Thessalonicenzen werden bedroefd. Paulus zegt, wees niet bedroefd daarover. En dat kun je lezen in hoofdstuk 4, 13 en 14. Wetende dan dat wij met hen herenigd zullen worden bij Christus komt, versen 15 en 18. Niet alleen wandel in hoop, maar ook wandel in licht. Daar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. We weten niet wanneer. Ja, maar daar wij kinderen zijn van het licht. Van de dag, dus niet van de duisternis of van de nacht. Daar wij, of daar God ons gesteld heeft tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En als laatste punt van de apostelrichtlijn, dat is wandel in gehoorzaamheid. Het wordt allemaal netjes uitgelegd door de sprekers. Ik hoef alleen maar de hoofdlijnen aan te halen. Doe dat in respect voor hen die ons leiden. Met bezorgdheid voor elkaar, met blijdschap, gebed en dankzegging. En met behoud van het goede, zonder de geest te doven en de profetieën te geringschatten. En dan zijn we aanbeland in de eerste brief aan de laatste opmerkingen. Er zijn er vijf. Paulus spreekt over een gebed voor hun heiliging en bescherming. Een gebed voor Paulus' medewerkers en zichzelf. Dus niet alleen naar hun toe, maar Paulus zegt ook voor ons. We hebben het ook hard nodig, maar dat geldt ook voor ons als volgelingen van Christus. Een aanbeveling voor elkander te groeten met de heilige kus. Daar moeten we het nog eens over hebben. En dan een opdracht, de brief aan anderen voor te leggen. Het is zo mooi om dat te kunnen zien in een brief. De brief niet alleen voor jullie bestemd, maar er zitten woorden van eeuwige waarheid in. Dus laat die brief ook bij anderen bekend worden. Hoe? Door hem voor te lezen. Met andere woorden, je gaat op je fiets laten zien. Misschien was de eeuw, ik weet niet, maar in ieder geval of je op de benen wagen. En je leest het voor. En dat deed je het alleen van met een monotoon. Nee, dat doe je natuurlijk met exclamatie. Met articulering. Met alles wat in je is om de boodschap van Christus duidelijk te maken. Goed. Uiteraard, na de indeling van de eerste brief volgt de brief, inderdaad, de tweede. En die begint ook weer met de inleiding. Aanhef, daar worden Paulus, Silas en Timotheus genoemd. En de groet. Altijd vriendelijk naar elkaar. Ik groet je. Maar dan doet hij dat natuurlijk in de zin van groetende in Christus Jezus en in God de Vader. Dan zijn hier drie hoofdbestanddelen in de indeling, namelijk de woorden van bemoediging in vervolgingen, opheldering over de komst van de Heer en op aansporing tot christelijke levenswandel. We gaan naar de eerste. Paulus' woorden van bemoediging en vervolging. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit over een geestelijke groei. Hoofdstuk 1, vers 23. God dankende voor hun groeiend geloof en overvloedige liefde. Hen prijzende bij anderen voor hun volharding en geloof onder alle vervolgingen. Dan vervolgens zijn bemoediging in beproeving met het oog op de komst van de Heer. Houd vast. Blijf doorgaan. Leidzaamheid maakt hen waardig voor het koninkrijk. Paulus waarschuwde hun. Net als Paulus en zijn medewerkers moesten lijden. Er komen tijden waar die al te makkelijk gaan. Dus leidzaamheid. God zal hun verdrukkers vergelden voor hun daden. Dit zal plaatsvinden wanneer Jezus geopenbaard wordt vanuit de hemel. En dan ons laatste punt van Paulus' woorden van bemoediging en vervolgingen. Dat is zijn gebed voor hen. Ook een essentieel onderdeel. Belangrijk onderdeel. Dat God hen waardig de roeping zal achten. Dat God alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van geloof met kracht zal vervullen. En dat de naam van Jezus verheerlijk mogen worden. In hen en zij in hem naar de genade van onze God in Christus. Hoofdstuk 1 vers 12. Tweede hoofdbestanddeel, namelijk de opheldering over de komst van de Heer. Ook drie punten. Wees niet bekommerd. Eerst moet de afval komen, vervolgens vastberadenheid en wordt aangemoedigd. Wees niet bekommerd, zegt Paulus, met betrekking tot de komst van de Heer en onze vereniging met hem. Hoofdstuk 2 vers 1. Namelijk door bedriegelijke berichten, als zou de dag van de Heer reeds aangebroken zijn. Paulus zegt, geen zin. Vers 2. Want eerst moet de afval komen. Hoofdstuk 2 vers 3 tot 12. afval moet plaatsvinden en de mens van zonde geopenbaard worden. De mens van zonde wordt weerhouden, hoewel de verborgenheid van wetteloosheid reeds in werking is. Ten derde, wanneer de wetteloos geopenbaard is, zal de Heer hem verdelgen door de verschijning van zijn komst. Dus ook wij hoeven daar geen zorgen over te maken. En dan, vervolgens de komst van de wetteloze is naar de werking van de Satan en zal hen misleiden die geen liefde hebben voor de waarheid. Dan, als het laatste punt onder opheldering over de komst van de Heer, de vastberadenheid wordt aangemoedigd door Paulus. Dank aan God. Wat is hier? Dank aan God voor zijn besluit om hen te kiezen door heiliging in de geest en geloof in de waarheid waartoe hij hen geroepen heeft door het evangelie om heerlijkheid te verkrijgen. Vervolgens een beroep om stand te houden en zich te houden aan de overleveringen die onderwezen zijn. Het zij door gesproken woord, het zij door middel van brief. En dat natuurlijk de Thessalonicense brieven zijn een van de brieven van die methode. En dan vervolgens beden voor hun vertroosting en versterking voor al het goede werk, al het goede in werk en woord. Hoofdstuk 2, 16 en 17. En dan als laatste hoofdbestanddeel, aansporing tot christelijke levenswandel. Hoofdstuk 3, vers 1 tot 15. Daaronder vallen een verzoek voor gebed en een gebed voor henzelf. En een aanzegging tot terechtwijzing van de ongeregelde. Paulus verzoekt onder verzoek voor gebed en een gebed voor hen. Paulus verzoekt te bidden voor een ongehinderde voortgang van het woord en bewaard te mogen blijven voor slechte mensen. Hij zegt dat niet ten opzichte van zichzelf, maar over de voortgang van het woord. Dat het woord vrije gang mag hebben. Paulus spoort aan tot trouw en gehoorzaamheid aan de Heer. En Paulus lijkt op ontvankelijk te zijn voor de liefde van God en voor de volharding van Christus Jezus. Dan als laatste, een aanzegging tot terechtwijzing van ongeregelden. Dat is toch ook belangrijk. Wanneer een gemeente goed wil functioneren, dan moet ook dat aspect belicht worden. Daarvan zegt hij zich te onttrekken aan wie apostolische overlevering en voorbeeld niet gevolgd wil worden. Hij zegt dat geldt zeker voor degenen die niet willen werken. Ook die moet je aanpakken. En raak daarbij niet ontmoedigd goed te doen, want dat is makkelijk. Dat gebeurt zo makkelijk. Je zegt, ja, ik doe toch mijn best. Raad niet ontmoedigd goed te doen. En vermijd hen die de woorden van deze brief niet te harte nemen. En dan, ja, de laatste opmerking. We hebben het bijna gehad. Bij de indeling van de tweede brief. Paulus schrijft dan een gebed voor de nabijheid en de vrede van onze Heer. Hoofdstuk 3, vers 16. Een bevestiging dat Paulus wederom zelf de schrijver is van deze brief. Vers 17. En dan als laatste een heilwens van genade van onze Heer Jezus Christus. Hiermee hebben wij de introductie van de inleiding van de twee brieven aan de Thessalonicenzen gehad. Zij het niet dat we even kijken? Nog even de sleutelteksten in herinnering brengen. Want er is reeds gezegd, herhalen, herhalen, herhalen. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groot maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Dat is in de eerste brief. In de tweede brief. Broeders en zusters, wees verstandig en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent. In woord of in een brief van ons. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede wat u doet en zegt. Ik hoop dat deze inleiding heeft bijgedragen of zal bijdragen tot een goed begrip bij de presentatie van de volgende lessen.